planken. En komend uur praat ik met Sascha Jovanovic. Amsterdam is ondergelopen, de zeespiegel heeft het gedaan en de stad is losgesneden en een zwevende stad geworden, een stad die onder vuur ligt. De fictie komt wraak nemen op de werkelijkheid. Een Siri-moordenaar uit de 18e eeuw heeft de gedaante gekregen van een konijn. Kortom, alles kan, alles is mogelijk en alles mag in zijn nieuwe stripboek, zijn graphic novel Het Konijn. Sascha Jovanovic maakte al van alles. Kunst in werkelijk alle disciplines. Muziek, hij schreef, hij maakte video, digitaal. Deinst nergens voor terug. Maar een stripboek was er nog niet tot vandaag. En hij debuteert op niveau. Sascha Jovanovic werd geboren in 1963 in wat toen heette Joegoslavië. Deed de kunstacademie in Belgrado en kwam daarna naar Nederland als student aan de Rietveld Academie. Sascha, hartelijk welkom. En gefeliciteerd met dit album dat je gemaakt hebt.
Bedankt.
Hoe lang ben je bezig geweest met dit album? Hoe lang spookten die ideeën al door je hoofd?
Dat was, 96.
Zo lang al, 1996.
Ja, dat is 23 jaar, toch?
Ja, 23 jaar.
Geleden was die eerste tekening ontstaan. Dat is zo'n mannetje met lange oren. En ik dacht meteen toen ik dat heb getekend, gewoon, ik weet echt niet waar het vandaan is gekomen, maar ik dacht meteen, jezus, dat hier zit een verhaal achter. En ik was dus 23 jaar bezig om dat verhaal uit te graven, weet je wel. Maar kijk, het was niet echt 23 jaar fulltime werk.
Je hebt van alles gedaan intussen.
Ja, van alles. En soms was het 4-5 jaar dat ik niks had gedaan. Strips, een heel lange pauzes intussen. Ja, 23 jaar.
Intussen. Dit is een belangrijk moment in jouw leven. Omdat heel veel van al die dingen die jij gedaan hebt, en ik zag het op je website en op andere plekken, die zijn eigenlijk helemaal niet zo heel openbaar gemaakt. Je hebt er niet altijd achteraan gezeten om je werk aan de wereld te tonen.
Nee. Nadat ik heb afgestudeerd, was ik vaak uitgenodigd voor groepsexposities. Ik had ook een van mijn eigen, zo'n solo-expositie. Maar na een tijdje werd mij duidelijk dat het me mateloos irriteerde gewoon. Ik weet niet, er was iets onnatuurlijks in het hele concept van dingen aan de muur hangen aan het publiek. En dus dat hele plezier. Snap je? Dat speels, dat grappige, dat feestelijke gevoel was helemaal weg. Het is een werk geworden.
Het plezier van het maken verdween zodra je iets ging tonen in een galerie of,
precies,
of museum.
Precies.
Of wat
en al die praatjes en al die ego's en het gedoe. En ik kapte ermee gewoon. Ik dacht, ik ga maar terug naar mijn oude staat van bestaan. Dus ik ben iemand die dingen maakt voor zijn eigen plezier. En wat er daarna gebeurt, God mag het weten.
Maar de kachel moet toch ook roken en de huur moet betaald en de huurbasis niet vergevingsgezind?
Ja, kijk, toen ik mijn naam zag op het lijst van die mensen die geaccepteerd waren bij de Belgische Academie, mijn eerste gedachte was, oké, dat wordt bordenwassen tot het eind van mijn leven.
Borden wassen. Heb je dat ook gedaan?
Ik heb nooit. Ja, tuurlijk. Bij de Mexicaanse restaurant Caramba.
Waar zat hij?
Dat was bij die. Hoe heet die straat ook weer? Tegenover die Mirandabad. Die grote lange straat eindigt op Noordermarkt. Hoe heet die ook weer?
Amsterdam bedoel je gewoon, kortom.
Inderdaad.
De Lindegracht.
Ja, de Lindegracht. En dat was een stapeltje borden gewoon. Dan moet je inderdaad meteen caramba zeggen als je dat zegt.
Zo smerig waren die borden?
Nee, zo groot was de stapel gewoon.
Oh.
Die moet je niet eentje doen. Er was niet eens zo'n vaatwasser gewoon. Dus alles was manueel.
Poetsen,
precies.
Ik heb dat ook één avond gedaan, borden wassen. En dan. En die borden, ik dacht op een gegeven moment, is onbegonnen werk. Want dan heb je er een paar af, dan staan er alweer 10 nieuwe.
Nee, ja,
en dat ergerde de chef en die gooide mij eruit. Die zei, jij bent zo'n trage bordenwasser. Ik heb liever dat je gaat. Toen dacht ik, nu heb je helemaal geen bordenwasser. Ik weet niet welk probleem jij hebt opgelost, maar
vreselijke baan. Nee, echt, inderdaad. Ik was, even kijken. Ik denk dat ik Een week lang. Dat kon doen. En daarna ging ik gillend weg.
Zullen we even helemaal teruggaan voor we verder gaan bij het borden wassen? Waar je leven begonnen is. Want jij bent opgegroeid in een land dat eigenlijk niet meer bestaat.
Ja.
In een systeem dat niet meer bestaat.
Ja.
In een toekomst die nooit kwam.
Mm.
In een werkelijkheid die volledig gezegd, fictief was.
Mm. Ja, dat is heel mooi gedefinieerd. Kijk, na die oorlogen hebben alle Slovenen, Kroaten, Serviërs, Montenegrijnen, Bosniërs en Albanese hun landjes gekregen. En ik was mijn kwijt.
Jouw land bestond
niet. Mijn land was echt volledig weg. Net als Atlantis gewoon. Ik ben zo'n burger van Atlantis. Dat kan je niet meer vinden.
Atlantis is gewoon een fictief gebied.
Ja, dat is
een niet bestaand land.
Volledig gedesintegreerd gewoon.
Wat was het moment dat in jouw leven de scheuren in die werkelijkheid kwamen? Want jij bent van 63.
Hmm.
Dus toen de boel in vlammen opging, toen was je echt al volwassen.
Toen was ik 26. Ja, 26 jaar oud.
Wat weet je daar nog van? Wat waren de eerste tekenen dat dit ging gebeuren?
Waren de eerste tekenen? Ja, kijk, er waren drie mannen op drie plekken gewoon. Milosevic in Servië, Tuđman in Kroatië en Izetbegovic in Bosnië. En wat ze zeiden, wat ze lieten zien en horen, weet je wel, was voor mij echt een duidelijk teken dat iets grondigs mis zou gaan. Maar toch wou ik niet geloven. Een vriend van mij heeft me overtuigd om hier naartoe te komen. We studeerden toen aan de academie in Belgrado. En die man zei, jongen, dit gaat echt de hele slechte kant op. En ik dacht, nou ja, hij overdreeft het waarschijnlijk. Duurt het misschien een paar jaar, weet je. Dan is het, maar het is toch slim om naar buitenland te gaan om studies af te ronden, weet je.
Maken dat je wegkomt, dat was eigenlijk
precies,
de gedachte.
Precies, en die gast heeft mijn, Dragan Alexis, dus hij heeft mijn leven gered, denk ik. Want ik was in het leger een speciale eenheid sniper schieter.
Je was tijdens je dienstplicht opgeleid tot scherpschutter.
Precies, scherpschutter, dat is het woord, scherpschutter. Dus ik was meteen, als ik daar was gebleven, weet je, meteen gepakt en naar Bosnië gewoon gebracht. Naar een berg boven Sarajevo, schiet maar gewoon.
Dat lot is je bespaard gebleven.
Godzijdank, want dat was eigenlijk mijn grootste angst, om iemand dood te maken. Want van doodgaan, ik had echt nooit angst van de dood. Maar
niet je eigen dood, dat was niet je angst?
Nee. Maar iemand doodmaken, dat is mijn grootste angst. Dat is de nachtmerrie gewoon.
Zijn andere familieleden van jou wel in het leger terechtgekomen?
Mijn vader is een kolonel. Was een kolonel. Hij is overleden een paar jaar terug. Hij was een legerarts. En hij ging de oorlog in plaats van mijn broer. Want mijn broer was geroepen. Hij moest gewoon de uniform in. Gewoon naar de frontlinies gewoon. En toen heb ik eigenlijk opgeofferd dat ik in zijn plaats ga. Want hij had een kind. Toen was er net een baby geboren. En ik had geen kinderen. Dus het was bij mij doodnormaal om gewoon terug te komen. En in plaats van hem de leger in te gaan. Maar mijn vader zei, ja, bullshit gewoon. Jullie blijven allebei zitten waar jullie zijn. Gewoon ik ga. Want ik ben een kolonel en ik ben een arts. Dus ik ben niets. Ik ga niet naar de eerste linie gestuurd. Dus ik kom levend terug. Weet je.
En dat is ook gebeurd. Daar had hij gelijk in.
Dat is ook gebeurd. Dus dat was een goede redenering. Daar gingen we meteen in. Dus na de tijden, weet je wel. Het is echt heel maf als ik daarover.
De wending die jouw leven heeft genomen.
Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat is je kwantumfysica in een nutshell. Gewoon.
Ik snap ook wel, jij noemt het kwantumfysica, maar ik snap ook jouw fascinatie voor fantasiewerelden, voor het totaal absurde. Want, Want jouw leven is eigenlijk totaal absurd als je het op die manier bekijkt.
Ja.
Opgroeien in een leugen. Ja. In een land dat ontploft om uiteindelijk niets.
Precies.
Om wraak te nemen voor middeleeuwse veldslagen en
nou,
god weet wat.
Dat was de oppervlak, maar eigenlijk ging het over geld. Zoals elke oorlog.
Materieel gewin, dat zat eronder.
Ja. Ja.
Maar heeft dat ermee te maken dat je daarna liefde hebt gekregen voor, net zoals dit stripboek, voor echt totale fantasie, totaal chaotische, weirde dingen waarin alles kan gebeuren, waarin niets is wat het lijkt?
Oh, maar dat had ik altijd. Mijn de enige Russische schrijver die ik ooit kon lezen was Daniel Harms. Oké?
Nee.
Ja, dat is Monty Python voor Monty Python. Gewoon 100 jaar voor Monty Python. Het is totaal absurdistisch. En dan die Marcel Aimé, die Franse surrealistische schrijver. Ik vond het prachtig. Gewoon latere strips van Mebius bijvoorbeeld. Oh ja, hermetische garage, weet je. Dat is een stream of consciousness. Gewoon die gast heeft een 3 tabs acid geslikt en begon te tekenen. Gewoon zonder scenario's, zonder wat dan ook. Hij wist niet wat de volgende kader zou zijn. Dus dat vond ik te gek. Ik bedoel niet dat ik zo snel LSD zou nemen. Maar ik vond het echt helemaal te gek dat hij een lef had gewoon om een strip te gaan tekenen zonder potlood, zonder schets, zonder niks gewoon.
Gewoon beginnen en kijken waar je uitkomt.
Kijk maar wat er gebeurt. Gewoon.
En surrealisme. Ja. Heb je dit ook op die manier gemaakt?
Nee.
Want dit ziet er wel tamelijk gecomponeerd uit.
Ja, maar het is eigenlijk veel organischer gemaakt dan het lijkt. Want het ontstond eigenlijk uit losse beelden en situaties die ik heb getekend. En dan later heb ik al die beelden en situaties aan elkaar gekoppeld. Want je tekent, je denkt aan het algemeen gevoel die je zou willen hebben, weet je. En opeens verschijnt iets wat je denkt, dit is een richting, weet je wel, die je moet nemen gewoon. Dus dit is belangrijk. En dan na een tijdje verzamel je gewoon 20, 30 van dat soort momenten. En dan begint het langzaam dat grote beeld af te tekenen. En dan ga je langzaam aan het werk. Gewoon. Dat is een heel enorme puzzel.
Qua sfeer deed het me een beetje denken aan The Matrix, die film. van wil je de ene pil of wil je de ander? Wil je leven in de werkelijkheid of wil je gewoon weten hoe het echt zit?
Nu dat je het zegt, gewoon. Mijn eerste verhaal was eigenlijk Matrix.
Toen je begon in 96?
Ja, toen ik begon, wat ik had in mijn hoofd, weet je wel, was als synopsis. Dus niet het hele ding. Maar als een synopsis, dat was een Matrix-verhaal. Dus een gast leeft in een bepaalde stad of een staat van werkelijkheid. Hij was een junk, denk ik, in mijn eerste verhaal. En dan ontdekt hij langzaam dat zijn hele realiteit nep is. Dat is een computer, een simulatie. En dat die enorme computer bestaat die dat hele ding gewoon, zijn hele wereld gewoon in staat houdt. Maar ik wist niet nog steeds waarom precies. Zou die intelligentie, die artificial intelligence dat doen? En voordat ik het helemaal heb afgerond, kwam die film Matrix uit.
En toen dacht je, verdomme, ze hebben het al gedaan.
God, weet je wel, ze hebben het gedaan. En dan nog beter dan ik. Dus ik hield op. En toen heeft later mijn broer me gevraagd. Zei, wat is het met die strip? Van, ja, nou, ik heb 40 pagina's getekend. Maar ja, Matrix, weet je. En hij zei, maar wacht eens even. Ik heb die 40 pagina's gezien. Dat heeft niks met Matrix te maken. Waarom ga je het verhaal niet veranderen? En toen dacht ik, verdomd, inderdaad, hij heeft gelijk. En toen heb ik het nieuwe verhaal gemaakt. En dat is veel beter dan die eerste.
Maar het is een werkelijkheid waarin je ineens een soort wand weghaalt en dan blijkt de werkelijkheid oneindig veel groter, absurder en surrealistischer.
Ik heb in die tijd heel. Mijn Bijbel was die Tao of Physics van Fritjof Capra. Fritjof Capra is een natuurkundig Amerikaan. En hij heeft ontdekt dat alles wat we weten nu in kwantumfysica en subatomic physics, weet je wel, was min of meer geformuleerd in oude teksten van in India en China. Dus in Bhagavad Gita, volgens mij. Dat is een heel groot stuk. Bhagavad Gita gaat het over de natuur van realiteit. En ze hebben de woord Maya. En dat is illusie. En die woord hebben ze gebruikt om onze realiteit te omschrijven. Illusie. En verdomd, die moderne wetenschap zegt precies hetzelfde. Want er is geen harde stof. Er is, alles is speciale gevormde energie. Dus er is niks hards. Snap je? Dus 99,99% van alles om ons heen is lege ruimte. Het bestaat niet. Het is een projectie. Het is ja, construct. Hoe, wat, waarom, weet niemand.
Duistere materie, noem maar op. Maar toch heb ik het gevoel dat het ook te maken heeft met opgroeien in een land, wereld, systeem. Dat zomaar ineens heel snel kan verbrijzelen.
Dat is je hele Balkan. Dat heeft eigenlijk niks te maken met het systeem. Want nu heb je een ander systeem en mensen zijn precies hetzelfde gebleven. Weet je wel. Het is iets, dat is een natuur van het gebied. Weet je wel. Ze zijn heel chaotisch, heel irrationeel. En dat kan heel mooi zijn en heel eng. Zoals we hebben ontdekt in de jaren 90.
Dat is de schoonheid en het angstaanjagende van de Balkan.
Precies.
Die kant.
Nou, want wat je daar kan overkomen, ook qua leuke dingen en verschrikkelijke dingen.
Noem eens iets.
Nou, bijvoorbeeld, mensen zijn heel warm, open en interessant. Dus daar kan je heel snel vrienden maken. Gewoon, kijk, Robert De Niro is ooit door Servië gelift. Toen hij nog onbekend was. En dat is een tijdje in Nice gebleven, die stadje waar ik vandaan kom. Hij vond het te gek. En die andere, aantal vreemdelingen die langs zijn gekomen, gewoon, willen ze gewoon in transit een paar dagen blijven. En dan zijn ze 3-4 weken gebleven, van één feest naar die andere gewoon. Dus dat is het leuke, weet je wel. Dan kan je meteen gewoon, je hebt meteen toegang tot de hele maatschappij, gewoon. Wees wat je maar lekker wil. En die duistere kant is dat iedereen met je leven bemoeit. Weet je wel, mensen kunnen elkaar niet met rust laten. Dus als je anders bent, zoals ik het was in die tijd, zo'n Robert Smith kapsel.
Oh ja.
Een hele lange zwarte jas vol met punk buttons en shit. Nou, dan heb je een probleem gewoon.
Dan lig je eruit, of wat gebeurt er dan?
Dan moet je heel snel rennen.
Oh, anders dan krijg je een ros.
Oh man.
En dat is jou vaak gebeurd?
Ja. Ja, moet je of vechten of rennen gewoon.
Ik zie geen blijvende schade aan je gelaat. Geen scheve neus of dat soort dingen.
Nou, kijk. Zie je?
Oh ja, als je hem scheef houdt, dat kan ik ook.
Zie je dat?
Oh ja, nee, ja.
Dat zie, komt, zie je dat de
komt,
bocht?
Dat komt van een klap.
Ja, dat kwam van een klap. Met een kopstoot.
Een kopstoot ook?
Yep.
Dat is helemaal oerprimitief. Wat was de rechtstreekse aanleiding daarvoor?
Nou, een van die situaties, wat zit je te kijken eigenlijk?
Wat zit je nou te kijken?
Ja.
En dan weet je, ik moet nu rennen, anders komt
het. Nee, maar ik was aangeschoten en ik had geen zin om te rennen. Ja, nee. En het bleek dat die gast veel beter kon vechten dan ik dus.
Hoe had je je leven voorzien toen je nog in Belgrado op de kunstacademie zat? Wat voor beeld had je van je toekomst?
Nou, toen had ik het wel leuk. Ik woonde bij een van mijn beste vrienden. In een klein dorpje net buiten Belgrado. Gewoon. Dus echt een dorpsleven. Gewoon. Word je 's ochtends wakker door varkentjes en kippen. En dat is heel idyllisch. En mijn toekomst, wat dacht ik van mijn toekomst? Ik dacht helemaal niet aan mijn toekomst. Ik leefde echt voor de dag gewoon, carpe diem.
Had dat met het systeem te maken of was dat gewoon iets in jou?
Nou, kijk, die systeem. Joegoslavië was wat die Amerikanen noemden communism light. Dus we waren eigenlijk nooit achter de ijzeren gordijn. En dat was min of meer een westers land.
Het was een vakantieland. Iedereen ging daar ook op het strand liggen.
Het is een heel gewesterniseerde land. We kijken heel veel films uit het westen, boeken gewoon. Kijk, je kon doen wat je maar lekker wil gewoon, als je maar niet te diep gaat bemoeien met politiek. Dus geen kritiek op Tito. En dan ben je oké. Kijk, we hebben regisseurs die zulke schokkende films hebben gemaakt. Dat je zou het echt niet geloven. Gewoon. Die ene gast is uiteindelijk 3 maanden in gevangenis beland, omdat hij een film heeft gemaakt waarin een beeld, zo'n gipsbeeld van Tito, wordt vernietigd met een dildo. Weet je.
Gewoon met die dildo erop rammen.
Precies. En die gast ging 3 maanden naar de gevangenis. Dat was hem gewoon. Was niet opeens verdwijnen in het gulag of zoiets.
En verder kon alles wel, zolang je maar niet aan de politiek kwam.
Nee man, dat is echt een hele maffe rockband. Laibach, de Sloveense. Dat is nog onder titel gewoon. Een andere gast. Dat is punk, heavy metal, noem maar wat.
Je hebt ooit jezelf voorgenomen om elke kunstdiscipline die er is een keer te proberen.
Klopt.
Schilderen, beeldhouden, installaties maken, digitale kunst, illustreren, vormgeven, muziek maken, videoclips. Ga zo maar door. Wat is er allemaal mogelijk tot aan het stripboek is er nu? De poëzie, een roman, een opera. Je wil gewoon alles wat je kunst kan noemen een keer je eigen maken.
Juist.
Wat is dat voor ambitie?
Dat is een... Het is een kunst is kunstmatig verdeeld in vakjes. Terwijl het is één ding.
Het lijkt wat is dat ene ding?
Nou kijk, het lijkt alsof opera anders is dan schilderen. Maar het is niet zo. Hoe kan ik het best uitleggen? Het is precies hetzelfde proces. Je krijgt een idee. En je gaat het realiseren. Of je dan 20 man nodig hebt. Of je doet het alleen. Het is precies hetzelfde. Het is een creatief proces. En tijdens het creatief proces ben je helemaal open. Want anders kan het niet. En dan moet je open blijven. Met opera is natuurlijk veel ingewikkelder. Want dan moet iedereen open blijven.
Omdat je het met zoveel mensen maakt.
Precies. Voor mij is de kunst het enige zinnige activiteit van mensheid. Dat is onze oorspronkelijke staat van wezen. Gewoon.
Dat maakt ons mens.
Dat maakt ons mens.
Dat we creativiteit kennen.
Precies. Want het is niet biologisch. Het heeft geen biologische functie. Het heeft geen overlevingsfunctie. Het is iets wat we doen omdat we dat moeten doen. Waarom moeten we dat doen? Weet niemand. Maar ik heb een theorie. Dat is, het is een soort voedsel.
Zo fundamenteel is het. Zonder voedsel ga je dood.
Ja.
En zonder kunst zullen we ook sterven.
Ja.
Zonder creativiteit of hoe je het noemt. Maar je gaat er nog verder in. Want het is niet alleen dat je dan zegt... oké, ik wil muziek maken. Dan wil je ook muziek maken, liefst in alle genres. Maar dan moet er ook een studioalbum, een live album en een greatest hits album komen. Want ook in die zin wil je gewoon volledigheid nastreven.
Ja, precies.
Maar zonder dat het doel is om alles aan het publiek te tonen. Dus het mag best in de kast blijven.
Nou, ja en nee. Want kijk, het hele project was zo... Ja. Ik vind die album het mooiste en meest typische kunstvorm van 20e eeuw.
Het album?
De album, popalbum, rockalbum, hoe je dat wil noemen. Gewoon.
Van Songs in the Key of Precies. Life of wat dan ook.
Ten eerste, het is... Tenminste, kijk, Stevie Wonder was de ene zijn eentje. Maar ik vond het heel indrukwekkend dat het in die tijd... toen die bands... De eerste bands zijn verschijnen. Krijgen voor het eerste keer in de geschiedenis het fenomeen van gestalt-componist. Dat is niet één man die componeert, maar dat is de hele band. Dat zijn vijf mensen werken aan het compositie gewoon. En dan presenteren ze dat in het vorm van een plaat. En dan heb je dan muziek, poëzie en visuele kunst. Dus die hoesontwerp. En dat is een prachtige synthese gewoon. Het echt, ziet alles in. En ik werd heel blij als ik een nieuwe album kocht. Dus er zit heel veel emotie voor mij. En dus ik wou gewoon iets mee doen. En ik ben niet een muzikant. Ik heb niks met muziek. Gewoon, behalve dat ik heel veel van muziek hou. Geen opleiding dus. Maar categorie, wat je zei, weet je wel. In een album heb je studioalbum, live en best of. Dus ik heb studioalbums 10 gemaakt. En best of compilatie gewoon samen gesprokkeld. En ik had live album nodig. En die kan je niet zonder publiek maken. Dus
toen moest je wel naar buiten.
Ja, precies. Dus ik heb Bert Schoonhoven van Outsider Art Gallery overgetuigd dat ik zo'n outsider componist ben. Naïeve componist. En dat ben ik ook eigenlijk. En ik heb hem gevraagd of ik bij hem een concert kon maken. En zei, ja, tuurlijk, doe maar. Dus ik heb een one-man band concert gemaakt met de hulp van computer, playback tapes en shit, weet je, zo'n instrumentjes. En al mijn vrienden gewoon als publiek.
We gaan iets laten horen. Dit is van je tweede album, The Curious Case of Miss Catherine Wilbury's Cat. En dat is allemaal naar de Amerikaanse stripauteur George Harriman. En dit nummer heet Ignatz. Album van een van de 10 albums van Sascha Jovanovic die tegenover mij zit. Uitgenodigd vanwege zijn eerste stripalbum, Het Konijn. En dit nummer heette Ignatz. En zo heb je een heel oeuvre bij elkaar gemaakt. Zonder dat ooit echt je doel was om rijk, beroemd of doorgebroken te zijn. Het creëren, dat is waar jouw bestaan over gaat.
Precies.
Dingen maken.
Daar gaat het om.
En wat er verder gebeurt. Want je hebt als kunstenaar momenten van succes gekend. Dat je werk in Engeland en Duitsland werd getoond in galeries.
Jawel. Of je dat succes kan noemen, weet je wel.
Het interesseert je ook eigenlijk helemaal niet?
Niet echt, nee. Het is echt iets marginaals. Het is niet waar het om gaat. Weet je wel.
Het creëren, daar gaat het om.
Ja, precies. Je eigen, dat gevoel van feest, weet je, in je hoofd als je ergens mee bezig bent.
De vreugde.
Ja, ja.
Maar dit stripalbum is ook zeer ambitieus. Het is toch alsof je een debuutroman hebt en het is meteen de ontdekking van de hemel. Met 9 verhaallijnen en 6 lagen. En,
dat is een mooi compliment, dank
je. We hadden het over borden wassen. Ja. Ook al was het maar een korte fase in je leven. Schoonmaken heb je ook nog gedaan en echt tal van andere baantjes. Een van de banen die jij had was bij het Joegoslavië-tribunaal. Daar heb jij gewerkt. Soort van als tolk, want jij moest vonnissen voorlezen, aanklachten.
Documentenanalyse.
Documenten analyseren moest je doen.
Ja, maar dan heel snel dus.
Wat hield het dan precies in?
Dat mag ik je niet vertellen.
Dat is geheim. Of vandaar ook waarschijnlijk de verwarring dat bij was verteld dat je daar iets met tolken deed. Maar dat is nooit gebeurd. Dat is ander werk.
Nee, ik heb in het begin. Ik begon als een tolk. En dan was ik later aangenomen als documentanalist.
Dat heeft je flink geraakt, dat werk daar. Ja. Dus je niet in de koude kleren gaan zitten.
Nee.
Wat is daar gebeurd?
Er zijn een aantal dingen die ik heb gelezen die zijn heel erg. Hoe zou ik het zeggen? Die hebben best veel schade bij mij gedaan. Want je leest het eerst en het is zo schokkend dat je blijft lezen.
Verslagen van oorlogsmisdaden, genocide,
martelingen. Precies, noem maar wat. En dag in dag uit. Ik heb uiteindelijk een PTSD van gekregen.
Posttraumatische stressstoornis.
Posttraumatische stressstoornis.
Van het lezen van de documenten. Ja. Dus ondanks dat je nooit zelf in die oorlog hebt gevochten en je hebt weten te ontvluchten, kwam die naar jou toe en raakte je alsnog diep?
Ik ben een visualizer. Ik kan alles visualiseren. Gewoon. Dus stel me voor, zo iemand als ik, als ik iets lees, zo'n omschrijving van een scène, ik zie het voor. Snap je? Ik zie het, ik voel het, ik ruik het.
En het moet gedetailleerd, omdat het voor een tribunaal is. Het is een aanklacht, dus elk detail
het is één op één getuigenverklaring.
Hij kwam binnen, dit had hij aan, hij kwam precies. Van links, et cetera.
Ja, precies, de hele mikmak. Ja.
Hoe gaat zoiets, zo'n posttraumatische stressstoornis? Wat gebeurt er dan? Hoe ziet dat eruit?
Ten eerste, je weet niet dat je het hebt. Totdat er opeens een uitbarsting komt.
Je gaat gewoon door. Je leeft door,
Precies, je gaat maar lekker door. En dan opeens op een goede dag wil je iemand vermoorden. En dan kijk je voor een pacifist, zoals ik. het is best een schokkende ervaring. Want ik heb iemand echt zo aangevallen in supermarkt. Die me een beetje ging afzeiken, weet je wel. Normaal lach ik het over dat soort dingen. Maar opeens, weet je wel. Boem.
Je werd agressief.
Het is alsof. Alsof je opeens een andere mens wordt.
En iets dat, was in jouw gevaren.
Precies. En dat was heel eng. Ik ging meteen de volgende dag naar de therapie. Want zoals ik zei, weet je wel. Maar ik heb.
Maar hoe liep dat af? Ja. De hele supermarkt kwam ertussen? Of je bedacht je? Of...
Job was erbij. Hij heeft me teruggehaald. En mijn zoon was gelukkig.
Je zoon heeft je gered?
Ja, eigenlijk wel.
Dat moet voor je zoon ook traumatisch zijn? Hij wist niet eens
wat mijn bedoeling was.
Hij zei gewoon pa, kappen.
Ja, gewoon.
Hou op.
Kom maar, laat me zitten. Gewoon.
Niet doen.
Ja.
Hoe lang heeft dat geduurd, die fase? Die PTSS?
Dat blijft bij je gewoon. Het is ongeneeslijk.
Los je nooit meer op?
Nee, het is tot zover dat ik het weet. Wat ik van een therapeut heb gehoord, het blijft bij je gewoon. Maar ik denk dat ik best een goede manier heb ontdekt. Om dat in de controle te houden. Die christenen hebben dat. Methode gewoon als in dubio, gewoon een what would Jesus do, weet je wel. Ik ben niet religieus, dus ik heb een karakter uit mijn favoriete film, Harvey, gekozen. Dat is die Elwood P. Dowd, zo'n ontzettend lieve man. Ontzettend vriendelijk, gewoon totaal benevolent. En elke keer als ik iets voel opborrelen, weet je wel, zo, wat zou Elwood doen? En dat werkt. Echt, het werkt als een treintje gewoon.
Een soort heilige in je hoofd nemen. Precies. Al dan niet een fictief figuur. Ja. En denken, wat zou hij
precies.
doen? Wat zou hij nu doen?
Ja, wat zou hij doen in deze situatie?
Zit het ook in je album? Ja. Die posttraumatische stress? Het trauma? Heeft dat zijn weg gevonden naar jou?
Denk kunst? Het wel. Als je die album Klik luister, dat is het meest...
Maar ik bedoel die stripalbum.
Oh, deze?
Stripboek.
Oh, oké. Okay.
Er zit geweld in. En er zit ook een soort drang escapisme in.
Oh ja, zeker. Dat is de product van jarenlang woede. Voelen, weet je wel. Wat ik voelde... Nou, de hoofdemotie... wegens die oorlog in Joegoslavië bij mij is woede. Weet je wel. Ik ben nog steeds ongelooflijk boos op iedereen daar. Dat ze dat kunnen doen.
Dat dit heeft kunnen gebeuren. Dat mensen zich zo hebben laten gaan.
Ja, precies.
Gaan.
Precies. Ja. En zo'n mooi land gewoon uit elkaar gehaald. En ze hebben alles verkwanseld, weet je wel. Joegoslavië stond op het punt om de eerste Oost-Europese land... als EU-member te worden geaccepteerd. En toen kwam dat shit, weet je. Ja, ons was de Bank voor de Ontwikkeling en Assimilatie van Oost-Europa aangeboden. Dat moest in Joegoslavië staan. Dus alle financiën, weet je wel. Om alle andere Oost-Europese landen gewoon binnen Europa te trekken. Dus alle fondsen, weet je wel. Dat gaat bij ons moeten zitten.
En toen kwamen de oorlogshitsers.
Ja,
iedereen
die kansen die ze hebben gewoon weggepiest. Dat is echt niet normaal gewoon.
En er waren zoveel redelijke mensen... die ik dan later heb gesproken of heb horen spreken of heb gelezen... die het zagen, die toekeken en totaal machteloos waren.
Mm.
En het zich zagen voltrekken.
Het is letterlijk alsof iedereen helemaal gek was geworden. Je kon met niemand praten gewoon. Serieus.
Je wist ook niet meer met wie je nog kon praten, wie er nog te vertrouwen was.
Nee, niet vertrouwen, weet je wel. Zo gevaarlijk was het niet dat je opeens als verrader wordt neergeschoten, weet je wel. Maar het was meer dat je zag heel duidelijk dat ze die raffine inlopen. En toch kon je niks doen om ze tegen te houden gewoon. Ze dachten, nee, dat is juist de goede manier en de goede weg. En
dit moet gebeuren, wij hebben gelijk.
Ja, precies, we hebben gelijk.
Dit is ons recht. Kijk eens wat ze gedaan hebben. We moeten wraak nemen.
Ja. En dat dacht iedereen. Dat is het gekste, weet je, van Joegoslavië. Alle republieken dachten dat die andere republieken de meester waren. En zij de slaven en onderdrukt en bla bla.
Het is vaker gebeurd in de geschiedenis op meer plekken.
Mm.
Niet alleen daar.
Ja, Brexit.
Brexit zou je ook kunnen zien als een soort... ja, plotse opwinding van dit moet gebeuren, dit is ons probleem.
Ja, precies. En die Britten zijn opeens, of de Engelsen zijn opeens die slachtoffer van Europa. En al die regeltjes en bla bla. We zijn onderdrukt door al die bla. Het is precies als een... Alleen, het loopt niet in de burgeroorlog uit.
Stuk onschuldiger, ja.
Ja. Maar logica, precies dezelfde logica. Die slachtoffersmentaliteit.
Je hebt eerst in je werkende leven ook nog een tijdje urnen beschilderd.
Gemaakt zelfs, gemaakt. Van steen.
Dus een speciale urn. Hoe kwam je daarin terecht en wat hield dat in?
Nadat ik heb afgestudeerd op het Rietveld... startstipendium aangevraagd en gekregen. Dat is toenmalige 26.000 guldens. En ik, Joost Barman en Dragan Alexis, dus die beeldhouwer, hadden plannen sowieso, weet je wel, om iets samen te doen, gewoon naar de academie. En ik was de eerste die wat geld had om te starten, weet je wel. Om die eerste kapitaal... we begonnen te denken wat we gaan doen. En die Dragan kwam met het voorstel om als avant-garde funeraire kunst collectief.
Avant-garde funeraire kunst.
Ja, precies.
Dat
is echt een mond.
Begrafeniskunst.
Ja, begrafeniskunst.
Waar de gedachte is, iemand is dood en de nabestaanden willen een gepaste uitvaart doen in de geest van de overledene. Of die willen iets bijzonders.
Zo'n custom-made, iets bijzonders, iets wat zij willen. Gewoon iets wat past bij die overledene. En niet die standaarden. modellen die worden aangeboden door die uitvaartmaatschappij. En het, ja, het ging goed, want we probeerden gewoon mensen te helpen om hun verdriet te bewerken door het monument te maken voor die overledenen. Gewoon. Want kunst is wel een helend activiteit. Dat is,
het biedt troost als iemand dood is.
Kan heel ontzettend veel helpen. Gewoon dat hele proces. Door het monument maken kan je het hele verdriet verwerken. Gewoon. En al de gedachten die je ooit hebt gehad.
Dus je deed het samen met de nabestaanden?
Ja, precies.
Maar ik heb de indruk dat jij, je noemt het zelf openstaan. Om creatief te zijn moet je openstaan.
Juist.
Dingen optimaal ervaren. En als je PTSS oploopt door gruwelijke dossiers te lezen, wat ik zeer begrijpelijk vind, dan geeft het ook wel aan dat je een zekere gevoeligheid bezit. Ja. Dat je een emotioneel iemand bent.
Ja, empathie. Gewoon,
Hoe is het dan om je werk te maken van het werken met nabestaanden? Mensen die net een kind zijn verloren? Of
oh man, dat was het ergste. Gewoon. Daar was ik eigenlijk gestopt.
Dat je dat niet meer aankon?
Nee, dat was te erg geworden, weet je. Die kreeg steeds meer. Ik weet niet hoe is het gebeurd dat we opeens specialisten zijn geworden voor kinderurnen. Maar steeds vaker kwamen naar ons toe ouders van kinderen die zijn overleden. En dat soort verdriet, je weet niet wat je ziet. Gewoon, het is niet gewoon verdriet. Je zit echt, zoals ik tegen Maartje zei, je zit niet in het kamer, twee zwarte gaten gewoon.
Twee zwarte gaten zitten tegenover jou.
Die mensen zijn totaal vernietigd, weet je wel.
En jij trekt je dat aan? Of jij neemt die stemming over? Dat is eigenlijk wat je meteen zou moeten afleren in zo'n geval.
Ja, maar dat kan je niet. Als je jarenlang juist traint om alle registers gewoon open gaan.
Jouw ding was net openstaan. Dat creatief zijn, ontvankelijk precies zijn.
Ja, en dan wat er gebeurt. En, ik was nooit voorbereid op dat soort gevallen, weet je wel. En dat was me te veel.
Toen ben je gestopt ermee?
Ja.
Ondanks dat het goed verdiende?
Nou, het verdiende niet eens zo goed. Maar het was solide, laten we zeggen. Gewoon.
Nou ja, dat is wel heel wat, toch?
Nee, het kon niet groeien. Dat was ook een van de redenen waarom we het eigenlijk hebben meegestopt. We hebben eigenlijk de limiet bereikt met wat we ermee konden doen. We konden wel een volgende stap maken. Maar ik had echt geen zin meer. Dus.
We hebben het gehad over opgroeien in een land dat niet meer bestaat. In een systeem dat een illusie bleek. Een toekomst die nooit kwam. Dat je op tijd wegkwam omdat een vriend zei, het gaat hier helemaal mis. Je kon het niet geloven, maar je deed het en je kwam naar Nederland toe. En je ging hier aan de Rietveld verder studeren. Een kans die jou geboden werd. Je bent officieel nooit vluchteling geweest, maar uiteindelijk een student die zich hier gevestigd heeft. Als kunstenaar. We hebben het gehad over jouw ambitie om elke kunstvorm, elke discipline en ook elke subaspect van die discipline een keer te proberen. En dat je niet per se de behoefte voelt om dat kenbaar te maken naar het publiek. Het gaat jou echt om die creativiteit. En dat is wat het is om mens te zijn.
Ja.
En we hebben het gehad over een aantal gruwelijke dingen die je hebt meegemaakt of hebt ervaren. Zoals die posttraumatische stressstoornis door al die dossiers die je moest lezen voor je baan bij het tribunaal, wat je uiteindelijk een soort burn-out opleverde. Wat heeft het bestaan je al met al geleerd? Want ik meen in dit stripboek een soort vrolijke vlucht te lezen. Van in de wereld van de fictie, daar kan alles, daar ben je vrij.
Ja, daar ben je een schepper van een nieuwe universum. En dan en dat komt eigenlijk uit ontevredenheid met deze universum. Met deze wereld waar we zijn. Want we hebben het vaak over moeder natuur. Laten we even terug naar de basics. Het is geen moeder. Het is een slachtveld om ons heen. Elke adem die je neemt, maak je miljoenen wezens af. Gewoon microscopische dingen. Elk levend ding op deze planeet probeert die andere op te eten. Dus om te leven moet je doodmaken.
Het is een gevecht. Alles is een gevecht.
Kijk, wij hebben ons geïsoleerd van natuur. Onze hele bestaan, de hele geschiedenis van mensheid is vlucht uit natuur. Snap je? En nu zijn we opeens heel nostalgisch, weet je. We hebben het over moeder natuur. Omdat we hebben het vergeten hoe wreed...
Dat de natuur ons vijandig
was. Echt
dat het bos een enge plek was.
Ja, precies. Dus daardoor die einde van het strip. En daar heb ik mijn twee kinderen geplaatst. Kijk, dat wil ik je even laten zien. De luisteraars kunnen natuurlijk niet zien. Maar deze...
Aan het eind wissel je ook van stijl. Die stijl wordt heel helder ineens.
Precies, kijk. In deze utopia, deze benevolent utopia, gewoon... Dit is mijn zoon en dit is mijn dochter.
En wat betekent dat? Dat je kinderen dan... Dat de stijl wisselt, dat het ineens verder verlicht wordt. Een duidelijker lijn in je tekeningen
precies.
zit. En dat dan ineens die kinderen daar verschijnen. Wat zegt dat?
Dat zegt dat andere werelden mogelijk zijn.
Dat er nog hoop is, uiteindelijk.
Oh ja, absoluut. Nee, er is... nee hoop. Laat die hoop maar zitten. Gewoon, kijk, de Grieken waren slimme mensen. Die doos van Pandora. Die Pandora deed de doos open. Gewoon alle kwade vliegen de wereld in. En wat is die op de bodem achtergebleven? Was hoop. Als van mensen dit troost. Maar wat deed hoop in de doos van de kwade?
Hoop hield je eronder.
Hoop is het meest perfide kwaad die ik kan voorstellen.
Waarom?
Omdat je verleidt. Je moet niet hopen, je moet weten gewoon.
Hoop kan een sprookje zijn. Hoop kan.
Hoop is een illusie gewoon.
Een borreltje zijn dat je de dag door helpt. Ja. Laat de hoop varen en laat realisme toe. Er lijken heel veel maatschappelijke boodschappen en waarschuwingen in je boek te zitten. Allemaal met vrolijkheid, allemaal met surrealisme en speelsheid. Maar goed, Amsterdam is een eerst drijvende stad en dan uiteindelijk zelfs een zwevende stad. De klimaatverandering komt eraan. De criminaliteit neemt het over. Er is een parallele werkelijkheid, een soort cyberwerkelijkheid kan je het noemen. Al die aspecten heb je in je boek gestopt. Een soort dystopie heb je ervan gemaakt. Ja.
Klopt.
Ben je somber over de toekomst? Over de wereld?
Over deze wereld wel. Over deze wereld wel. Maar die Big Bang. Ze hebben ontdekt inmiddels dat die ook Big Crunch komt. Dus het is
begon ergens, het is
een
eindigt
puls.
Ergens.
Het is een puls. Weet je wel, dus Big Bang, Big Crunch, Big... Dus het gaat als het ware dezelfde wereld wordt opnieuw gecreëerd, maar een beetje anders. En ik hoop een beetje beter. Dus naar honderden variaties. Het is net als schetsen.
Gooit er eentje weg.
Precies,
volgende.
Ja, slecht. Volgende. Dus elke universum is een schets en uiteindelijk komt een juiste ding.
Maar wat hebben wij eraan? Want wij zitten in deze schets gevangen, in deze werkelijkheid.
Het brengt ons niks. Er komt een andere.
Zullen wij er nog zijn?
Ja.
In een ander multiversum?
Ja. Ja, dat weet ik 100% zeker.
Ik las je boek en ik was verstrikt in de bureaucratie. Ik ga het niet helemaal uitleggen hoor, maar... Zo'n klantennummer dat je dan moet bellen voor iets. En dan zegt de een, nee, je moet die hebben, nee, je moet die hebben. En telkens 30 cent per minuut. En toen moest ik ineens denken aan die mensen die door het systeem... want uiteindelijk krijgt dan het systeem natuurlijk de schuld... tot dader van iets waren gemaakt met die toeslagen. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen van de Belastingdienst.
Niet echt, nee.
Nou, die mensen die werden ook een keer gehoord in de Kamer... en dan volledig verloren door een verkeerd algoritme... En je krijgt geen eens echte mensen meer te spreken. Alleen uitzendkrachten, wat natuurlijk strikt genomen wel mensen zijn. Ja, maar ze gaan je niet helpen.
Nee.
En dan zit je eigenlijk al aardig in de Matrix. Dan zit je eigenlijk al aardig in die dystopie die jij schetst.
Een Kafka eigenlijk, proces.
Ja, maar Kafka kreeg nog mensen tegenover zich die hem vertelden dat hij werd veroordeeld. Alleen ze vertelden niet waarvoor. Maar
ja, die zich gedragen als machines. Dat is nog erger, weet je. Dan heb ik liever de echte machines.
Tegenwoordig zijn het machines en zijn het robots.
Ja, doe mij altijd. Ik kies altijd voor een echte machine dan een menselijke machine. Gewoon. Dat is pas eng.
Menselijke machine is enger dan de robot.
Oh ja. Dat zijn de naties.
De mensen die zich als robots gedragen. Dat is iets dat jij kent.
Gewoon, want dat. Kijk, dat is die banaliteit van het kwaad. Dat is een bureaucratie. Die miljoenen mensen. Iemand zat daar gewoon lijstjes te maken en alles mooi te organiseren. Oké, nu heb ik 10.000 joden, moet ik daar? Oké, daar heb ik geen plaats in. Die crematorium is overbelast. Gewoon. Daar is wel een plek. Dus dat soort redenering, dat zijn de mensen, menselijke machines. Gewoon.
Dat is ook wat er in voormalig Joegoslavië is gebeurd uiteindelijk. Dat soort redeneringen, dat soort...
Daar is het veel emotioneler.
Minder rationeel, minder rationeel, robotisch.
Ja, minder rationeel en veel meer emotioneel. Gewoon. Alles
een woede-uitbarsting.
Precies, woede-uitbarsting. Alles wat... Kijk, we hebben... eeuwen van ellende gewoon geaccumuleerd. We hebben zoveel invasies en oorlogen, bombardementen en god maar. De mensen zijn getraumatiseerd. Het is eigenlijk een zwaar getraumatiseerd volk. De hele Balkan moet eigenlijk naar de psychiater.
Nog steeds?
Ja, nog steeds, absoluut. Absoluut.
Wat wordt jouw volgende project nu je deze af hebt, dit stripalbum?
Ik ga verder met deze karakter. Deze boek is afgerond. Dus ja. hier komt geen sequel of wat dan ook. Maar er is een moment in deze boek waaruit ik eindeloos verhalen kan tappen met dezezelfde figuur. Want er gebeurde iets in tussentijd wat hij deed. En alles wat hij deed is één verhaal. En ik kan zelf kiezen wat ik wil doen. Gewoon als elk verhaal kan anders zijn. Western, Looney Tunes, hoe dan het, noem maar wat.
Alle genres komen voorbij. Elke hoek van stripmedium. Virtuoos getekend met eindeloos veel lagen. Gebeurtenissen, parallele tijden. Het is echt een feest van de fantasie. Totaal absurde, surrealistische cacophonie. Het konijn heet het. Sascha, dank je wel dat je... langs wilde komen.
Ja, dat is geweldig.
Dank dat je wilde praten met me. Sascha